in de micro te spreken. Want dat is een kritiek die ik iedere keer krijg. Sam, je praat niet in de micro. Dus ik ga dat proberen te doen. Ah ja. Nee, dat is nog geen beeld. Wil jullie allemaal even recht staan? Je kiest er een buur uit, links of rechts. En dan zeg je... Je mag blij zijn... Zeg maar, je mag blij zijn... dat je hoofd zo ver van je voeten staat. Oké. Goedemorgen, iedereen. Ik hoop dat jullie straks gaan snappen waarom. En naast jou zit toch... Ja, een beetje verder kijken. Oké. Ah, voilà. Nu eens kijken of de techniek ook werkt. Ben ik dat? Ja? Oké. We hebben als gemeente G7 bijna een jaar geleden een visie ontwikkeld. We hebben gezegd van, kijk, okay, we hebben daar dan allemaal kaders op gehangen. We hebben icoontjes bedacht. Allemaal om duidelijk te maken, okay, wie willen wij eigenlijk zijn als kerk, als gemeente? We hebben daar ook aangekoppeld dat we zeiden van, okay, eigenlijk moeten we misschien maandthema's gaan hanteren. Wie heeft er ooit al gehoord van de maandthema's? Dat is misschien het juiste moment om eens te vragen. Kathleen, kijk hoe. Wim, ja? Hebben jullie enig idee wat het maandthema in oktober is? Wat? Ja, wel ja. Ik ga naar huis. Nee. Nee, ik vind het schitterend, want we wisten dat we ergens aan het falen waren naar... Het is fantastisch om samen te zitten met slimme mensen, met rare mensen, met... verschillende mensen, laten we het zo zeggen. En dat we eigenlijk zeggen, ja, eigenlijk moeten we... Wij kunnen het allemaal wel bekonkelfoezen, maar eigenlijk willen we dat delen met de gemeente. En we moeten nog manieren zoeken om dat echt duidelijk te maken en... Ik zeg van, ja, oké, als ik hier mag komen praten voor jullie, om Gods woord door te geven, dan wil ik dat doen rond thematiek van de maand. En het is een maand van aanbidding. We noemen het dan fancy worship. Maar eigenlijk gaat het om aanbidding. Onze visie is dit. Voor deze maand dan eigenlijk ook. Eens even kijken. We willen het als gemeente streven om het beste van ons kunnen in dienst van God te stellen. We zullen onze gaven, talenten en alles wat we hebben inzetten voor God... En niet voor onze eigen eer. Er is al een paar keer gevallen van, het gaat hier niet om ons. Het gaat hier niet om Sam die hier staat, het gaat niet om Roger die daar straks de muziek leidde, ons richting aanbidding stuurde. Maar dat is het niet. Ik wil met jullie direct in Gods woord duiken. Heeft er iemand een Bijbel mee? Haha, dat zijn de goede christenen. Kijk naar je broeder, naar je zuster. Lucas 7, vers 36. Weet dat er in de Bijbel heel veel Simons geweest zijn, zeker een stuk of 9. We hebben het nu niet over de apostel Simon, we hebben het ook niet over Simon Petrus, we hebben het over een fariseer. Fariseers waren gekend over vrij strenge, strikte mensen die de regels naleefden en die daardoor dan wel de hemel gingen beërven. Dat is Joodse traditie, vandaag de dag nog steeds. Maar Jezus wandelt daar rond. En die fariseer die zegt, ja, ik heb die persoon toch wel speciale dingen horen vertellen. Ik wil die eens thuis uitnodigen en eens een babbeltje doen met hem. Eens kijken van, oké, wat voor vlees hebben we hier eigenlijk in de kuip? Wie is die Jezus eigenlijk? Vers 36. En een van de fariseeën vroeg of hij bij hem kwam eten. En toen... Hij het huis van de fariseeën binnengegaan was, dus Jezus ging binnen. Jezus lag aan de tafel. En zie, een vrouw in de stad, die een zondares was, kwam te weten dat hij in het huis van de fariseer aanlag. En zij bracht een albasten fles met zalf mee en staande achter zijn voeten begon zij huilend, wel straf. Ze kreeg te horen, een zondares... die niks te maken had met een fariseer, komt te weten en zegt van, oh, die Jezus is daar bij die fariseer binnen, die sluipt dat huis binnen. Dat kan bijna niet anders, want dat was not done, dat zo'n vrouw bij een fariseer binnenging. Maar die sluipt daar binnen en die gaat naar de voeten van Jezus. Jezus zat niet op een stoel, zoals dat jullie zitten, wij normaal gezien aan tafel zitten, maar die lag aan, hoofd richting de tafel, dat je makkelijk met je armen bij het eten kon. Zeer efficiënt. Maar die vrouw, die gaat naar de voeten van Jezus. Weg van de tafel. En wat doet ze? Vers 38. En staande achter zijn voeten begon zij huilend zijn voeten nat te maken met tranen. En zij droogde ze af met het haar van haar hoofd. En zij kuste zijn voeten en zalfde ze met zalf. Toen de fariseer die hem uitgenodigd had dat zag, zei hij bij zichzelf, deze man zou, als hij een profeet was, wel uiteindelijk moeten weten wie die vrouw is die hem durft aanraken. Dat is een zondares. En eigenlijk denkt hij in zijn hoofd van, ha, nu gaan we het krijgen. Jezus gaat hier wel een keer eens iets zeggen van, hey, blijf eens van mijn lijf, jij vuile, onreine zondares. Dat is wat die fariseer verwacht, want hij is leven volgens de wet. Als je niet rein bent, dan blijf je van elkaar af. Daar heb je niks mee te maken. Zeker niet iemand van wie dat hij dacht dat het een priester was of dat het toch ergens een speciaal persoon was. Dus per definitie geheiligd. Maar Jezus zegt, en het komt. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, Simon, ik heb u iets te zeggen. En Simon die zei, herkende je wel wie dat Jezus was? Meester, zeg het maar. En Jezus zei, een zekere schuldeiser had twee schuldenaars. De een was 500 penningen schuldig en de andere 50. Dat is wel een groot verschil. Zeg, hier is de vraag. Wie van hen, die kwijtgescholden zijn geweest, zal hem het meest lief hebben? Simon antwoordde en zei, ik denk dat hij het is aan wie hij het meeste kwijtgescholden heeft. En Jezus zei tegen Simon, ja, je hebt juist geoordeeld. En hij keerde zich om naar de vrouw en zei tegen Simon, ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water voor mijn voeten hebt u mij niet gegeven. Jij die jezelf zo geweldig vindt en een vrouw een zondares te min vond. Maar zij heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. En u hebt mij geen kus gegeven, maar vanaf het moment dat zij binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden met mijn voeten te kussen. Met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd. U noemt mij wel meester. Mijn zalving was een teken van priesterschap, was erkenning, eer. Dat is allemaal niet gebeurd. Dat deed de vrouw wel. Ze heeft zelfs mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven. Want zij heeft veel lief gehad. Daar moet je eens twee seconden over nadenken. Je zonden zijn vergeven, want ze heeft veel lief gehad. Maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zei tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. En zij die mee aan tafel lagen, ze lagen daar duidelijk niet alleen aan tafel, begonnen bij zichzelf te zeggen, wie is die Jezus die ook zonde vergeeft? Dat is niet normaal. Christus negeerde het en hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u behouden. Ik vond het heel merkwaardig, deze tekst, omdat eigenlijk op het eerste zicht lijkt het niet zo, maar dit gaat wel degelijk over aanbidding. Veel meer dan dat we denken. Wat ik met jullie wil doornemen vandaag, het is morgen. Haha, serieus. Nee. Ik moet de knipogen, niks aan te doen. Ik wil met jullie even heel kort doornemen. Door Gods woord gaan en kijken, wat is aanbidding eigenlijk? Wat is het verschil met een leven van aanbidding? En uiteindelijk, welke vrucht draagt een leven van aanbidding? Aanbidding is... aanbidding is prijzen en eer geven. Prijs onze Heer, Hij alleen is de machtige God. schitterend nummer, toch? Hè? Ik vind dat zo... Goh, zeker als man, ik weet niet of het als vrouw ook zo is, maar als man dan begint er iets te borrelen, zo'n oerinstinct. Dat alleen al wil eigenlijk wel al iets zeggen. Als je dat gevoel hebt, van, oh, dit voelt goed, dan was ik mijn eigen de vraag aan het stellen, ja, prijzen en eer geven, maar zijn wij daar eigenlijk wel voor gemaakt? Toen ik een kind was, dan had ik een paar idolen. Michael Jordan was er zo eentje van. Ik speelde ook toevallig basketbal. Ik vond die geweldig. Bleek ook nog dat ik gelijk had, want die is geweldig geweest. Dat is altijd een schitterend mens, maar dat is geweldig wat hij kon doen. Maar ik had zoiets van, toen, naarmate ik ouder werd, van die idolen, die najagen, die iconen, fantastisch. Maar eigenlijk wil ik niet meer aan mensencultus doen. Ik had zoiets, nu ben ik zelf volwassen en ik kan wel voor mezelf beslissen. Ik heb geen referentiekaders van grootse mensen rondom mij nodig. Maar uiteindelijk, dat is iemand die bij Bos en Groen werkt. Dat we net gehoord hebben. Of wilt werken. En welke vogel was het? Dat is gebuist. Nee. Sorry dat ik eruit pik. Maar ik was mijn eigen de vraag aan het stellen. Oké, heel dat idee van eer geven en... Eigenlijk, ik maak mezelf wijs dat ik... Dat ik het wel kan, dat ik groot genoeg ben, dat ik het wel allemaal vat. Want ik heb het nu niet over de persoon van Jezus Christus. Die laat ik even buiten, de vergelijking. Maar ik ben echt gewoon beginnen nadenken. Zijn wij gemaakt? Waarvoor zijn wij gemaakt? Zijn wij gemaakt om te eren en te aanbidden? Wat vond ik? Een heel fijn onderzoekje heeft uitgewezen dat mensen die in staat zijn om anderen te eren op een gezonde manier, geen idolatrie, maar echt op een gezonde manier. Hey, wauw, ik vind dat je een fantastische baard hebt. Oh, wauw, je ziet er weer geweldig uit. En je kunt zeggen van, wauw, wat een prachtige natuur. Oh, vakantie, oh, wat een schitterende bergen, wat een mooi meer. Als je in staat bent om te eren, om te prijzen, je omgeving, andere mensen, dan word je veel gelukkiger. Mensen die dat niet doen, die meer vanuit een... Het omgekeerde, wat meer nijdachtig, van, goh, en die, nee, en die heeft deze, en nee, ik heb dat niet. En, we kennen het allemaal, we hebben allemaal zo'n knorpotje van binnen ergens zitten. Maar als je die laat overheersen, dan word je absoluut geen gelukkig mens van. Maar prijzen en eer geven wil dus eigenlijk per definitie zeggen dat er iets aangeboren is. God heeft ons daarvoor gemaakt. Dus geef elkaar complimentjes, mensen. Vooral aan mij. Oké. Aanbidding is... Eventjes naar de ene specifieke vers, vers 38 springen. We net gelezen hebben. En staande achter zijn voeten begon zij huilend zijn voeten nat te maken met tranen. Zij droogde ze af met haar haar van haar voorhoofd. En zij kuste zijn voeten. Werkt het?
Dat was ik.
Ja. En zij kuste zijn voeten. Ik denk dat aanbidding uiteindelijk meer is dan alleen eer geven en van, oh, zeggen, oh wauw, hoe fantastisch groot ben jij. Want de duivel, Satan, de tegenstander van God, erkent ook de grootsheid van God. Hij weet dat dat het allerhoogste is. Als je de Bijbel erop naast leest, dan ga je merken, nergens is er sprake dat de Satan God aanvalt. Hij valt de zijne aan, hij valt zijn engelen aan, hij valt zijn engelenleger aan. Nooit aan God, hij weet dat hij daar niet aan moet beginnen. Dat is de allerhoogste. Nu, wat is aanbidding? Echte aanbidding? Aan de ene kant wel degelijk eer geven. Erken wie dat de allerhoogste is. Erken degene die lof verdient. De schepper van hemel en aarde. Als die geen lof en eer verdient, dan weet ik niet meer wie dat wel verdient. Ik ben dan eens beginnen graven. Dat is af en toe iets leuk om te doen. In het Hebreeuws vond ik een woord terug voor aanbidding. Ik weet absoluut niet hoe ik het moet uitspreken. Shacha of zoiets. Shacha. Dank u. bevestigende knik van vanachter. Shacha. Ik spreek dus Hebreeuws bij deze. Nee, absoluut niet. Maar het betekent neerbuigen. En neerbuigen doe je als je iemand meer en groter en fantastischer voor jou staan hebt. Dan ga je neerbuigen. Dan ga je in ontzag jezelf klein maken om aan hem te eren. Of aan haar te eren. Of aan... Maar de Grieken hebben het anders verteld. Uitspraak, eventjes negeren mensen. Proskuneo. Proskuneo betekent kussen. Dus aan de ene kant heb je het Hebreeuws. Het Aramees, Hebreeuws, dat bestaat niet zeker. Dat zijn twee talen gemengd. Heb je aan de ene kant neerbuigen, aan de andere kant heb je kussen. Dat is aanbidden. Dat is een andere facetten. Nu kon ik mij niet nalaten om te denken van ja, eigenlijk gaat dit hier over veel meer dan gewoon respect betuigen. Als je iemand kust, moet je eens de vraag stellen, laat het me eens omdraaien. Als je ruzie hebt met iemand, maar echt ruzie, moet je de volgende keer eens proberen, ik daag je uit, probeer die persoon eens een kus te geven. Veel succes. Gaat nooit lukken. Gaat niet gebeuren. Kussen is een ultiem teken van liefde. Is zonder leugen. Dat is, je kan het niet toestaan zelfs, als er geen liefde is. Je kan het zeker niet geven, als er geen liefde is. Uiteindelijk kwam ik bij het idee... Eigenlijk gaat dit, het is wel heel klein, Marcus 12, vers 29, komt dit wel heel dicht bij het vervullen van de wet. Aanbidding is het vervullen van de wet. Het is neerbuigen, het is eren, het is aanbidden, het is liefhebben. Kussen, liefhebben. Wat staat er? Deel 1. Van de wet die Christus gaat. Ik heb het niet over de 10 geboden, maar die kunnen we daar ook in weven, maar dan zijn we een paar uur verder, dat gaan we niet doen. De wet van Christus, die Christus ons gaf, hou van God. Met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand. Hou van God. Hij zei niet, eerbiedig hem. Wees onderdanig, wees nederig. Wees, besef dat je niks bent ten opzichte van... Nee, dat zei hij niet. Hij zei, hou van God. Met alles wat je bent. De vraag die je soms terecht kunt stellen, is hij onze aanbidding wel waard? Want wie is God? Hebben wij het bij het juiste eind? Hebben wij gelijk als christenen? Ik zie een paar gezichten zo. Hebben wij gelijk? Vind ik heel merkwaardige delen. Twee verhalen wil ik met jullie eens doorgaan. En stel je eens voor dat Jezus, verhaal 1 in Lucas, vinden we Jezus heeft net voor duizenden mensen gesproken. Uiteindelijk was er zoveel volk dat hij op dat strand niet meer kon blijven staan. Hij moet in een boot gaan staan en hij predikt verder. Als het daar afgerond is, zegt van ja, oké, we moeten hier weg, het is hier veel te druk. En ze steken het water over. En je denkt dan, ofwel gaat er terug iets fantastisch gebeuren, weer duizenden mensen, Jezus gaat spreken en mensen gaan God effectief leren kennen. Ofwel gaan ze rust opzoeken. Maar ze stappen uit de boot aan de overkant van het water en daar komt een zot recht op hun afgelopen. Kom vanuit de grote, door de graven, vol met krassen, met kettingen. Zo, wat is dat hier? Wat gebeurt er nu? Als ik apostel was, dan had ik gezegd, Jezus, terug de boot in, we zijn weg. Maar Jezus blijft staan. En die persoon, die zegt, Zoon, Jezus Christus, Zoon van de Allerhoogste. De vraag is, wie zegt dat? Want... Zodra hij Jezus van dichtbij zag, schreeuwde hij het uit en viel voor hem neer. Wat wilt u van mij, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Het merkwaardige is dat die persoon was bezeten. Zijn naam was Legioen. Sommigen schatten dat er wat 2000 demonen in zijn binnenste woonden. Die man was amper zichzelf nog. En dit zijn woorden die niet de man zelf sprak. Want de man wist niet wie dat Jezus Christus was. De man had Jezus nog nooit ontmoet. Dit is de tegenstander. Ik zeg tegen de jongens, demonen vind ik zo'n beetje een zwaar beladen woord. Ik zeg altijd, ja, dat zijn de strijders van de duivel. Dat zijn de strijders van Gods tegenstander. Dat zijn demonen. Die erkennen onmiddellijk wie dat daar staat op dat strand. En uiteindelijk smeken ze van... Ik ken het verhaal van de varkens die dan van de berg storten. Ze smeken. Stuur ons niet het land uit. Anders moesten ze dat hier namelijk, maar dat is een ander verhaal. De demonen zelf erkennen wie dat Jezus Christus is. En niet zomaar dat hij de Zoon van God is, maar dat hij de Zoon van de Allerhoogste is. Ik wil met jullie springen naar Handelingen 16, vers 17. Dat is het verhaal van Lydia, de verfster, of de klerenverfster. Paulus loopt daar rond. Ze zijn bij Lydia thuis geweest. Lydia had erom gesmeekt om toch bij haar binnen, als ze waardig bevonden werd, dat Paulus bij haar thuis kwam eten. En dat ze mocht koken voor hun. En dan loopt er daar in één keer, ik kan moeilijk lezen bij mij. En het gebeurde toen wij naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegemoet kwam. Het was een lucratieve slavin, want die waarzeggerij dat bracht heel veel geld op. Zij liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend, deze mensen zijn dienstknechten van God. De Allerhoogste. Zij verkondigen ons de weg naar de zaligheid. Opnieuw krijg je eigenlijk een bezeten slavin deze keer, die eigenlijk waarschijnlijk bang is. Ik heb het altijd zo geïnterpreteerd, dat is mijn interpretatie, mensen. Volgens mij was die gewoon echt bang. Die demonen in dat lichaam van die slavin, die waren echt gewoon bang van Paulus en de macht van Gods geest, dat ze in Paulus zagen. Die waren echt gewoon bang, die zeiden van... Ik kan maar één ding doen. Als ik niks doe, dan val ik door de mand. Want dan gaan ze zien wie dat ik echt ben. Dus ik ga een beetje paaien, ik ga een beetje mouwvegen in de hoop dat hij mij met rust laat. Schitterend, want ze overdrijft in haar goed willen doen. En ze blijft maar roepen, dienstknecht van de Allerhoogste! Dienstknecht van de Allerhoogste! Komt jullie heil verkondigen! En er staat... En Paulus was ook niet altijd een heilig boontje, want er staat letterlijk, en Paulus begon zich te ergeren op dat mens. En hij zei, demon, verlaat haar. Uiteindelijk loopt dat daar een beetje allemaal mis, want ja, die eigenaar van die slavin die was natuurlijk kwaad dat al dat geld weg was. Maar opnieuw krijg je de tegenstander van God die erkent hoe groot dat hij effectief is. Nu... De fout, en Roger heeft het daar straks eigenlijk ook al heel kort aangehaald, die wij soms wel eens maken, of durven maken, maar het is gewoon iets om over na te denken, is dat aanbidding, als we daaraan denken, dat aanbidding zou wel eens kunnen zijn, ik zeg niet dat dat zo is voor jullie, maar bij sommige mensen zou dat wel eens kunnen zijn dat aanbidding eigenlijk niet meer of niet minder is als naar de kerk komen en in deel 1... van de dienst, een keer dus goed uit volle borst meezingen. En dat is kei tof, van samen met andere mensen uit volle borst mee te zingen. Maar is dat dan aanbidding? Heel vaak eindigt dat daar niet. Want ja, als je dan komt zingen, dan zit je hier ook te luisteren naar de ambetant die hier van voren staat. En dan moet je liefdevol de predikant verdragen, of de spreker van het moment, om uiteindelijk met koffie het besef van je imperfectie door te spoelen. En dan kijken we weer uit naar de volgende zondag. En dan kunnen we weer in deel 1 liedjes gaan zingen. Is aanbidding liedjes zingen? Is het alleen liedjes zingen? Nee. Ik heb het zo samengevat. Een leven van aanbidding is een levensstijl. Het verschillende culturen, popculturen, bobo's, ik weet niet wat je allemaal hebt. Die rare mannen met een baard, heel strak. En... Je hebt van alles. Ik vind het schitterend dat er zo'n diversiteit is en dat dat kan. En wat al heel specifiek is, is die hebben hun eigenheid. Die hebben hun manier van leven, die gedragen zich daarnaar, die kleden zich zelfs daarnaar. Het doel is ergens, wij zijn niet mainstream. Wij zijn niet, wij lopen niet mee met de grote kudde, wij doen ons eigen ding. Dan zeg ik, ja, goed voor u. Maar als christen mogen we dat ook, en moeten we dat eigenlijk ook doen. Wij zijn niet mainstream. Het zou zalig zijn als dat wel was, maar dat is niet. Wij mogen onze eigen cultuur hebben, wij mogen onze eigen manier van leven hebben. En we moeten misschien eens aan t-shirts of aan hoedjes denken. Nee, dat is niet waar. Om ons, een beetje zo de coole clan. Nee, dat is niet nodig. Maar we mogen wel beseffen dat we uiteindelijk wel een soort van levensstijl adopteren. Uiteindelijk, en ik had het beloofd aan Etienne. Ik zei, we gaan ook over de doop hebben. De getuigenis. Het is een levensstijl. Een getuigenis dat we doen tijdens de doop naar onze omgeving toe. Maar uiteindelijk iedere dag getuigen zijn van onze overtuiging. Wat is onze overtuiging? Daar moet ik naar mijn blad kijken, schande. Wat is onze overtuiging? Dat God, ja, dat Jezus Christus. Amen. 1 Johannes 3:16. God hield van ons en gaf ons zijn zoon. Zodanig dat wij eeuwig leven kunnen hebben. Uiteindelijk gaat het toch nog altijd over het vervullen van de wet. Het is een levensstijl waar we iedere dag zeggen, God, Vader, ik hou van u. Fantastisch wat je voor mij gedaan hebt. Aan de andere kant, deel 2 ook van de wet. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aanbidding is van God houden, is liefde, hem eren en respecteren. Aan de andere kant, je broer en je zuster liefhebben en respecteren. Is aanbidding echt wel het vervullen van de wet? Ik heb zo mijn momenten wel degelijk nog altijd van die mannen. Het zijn geen idolen, maar van die mensen dat ik zeg van wauw, dat is wel geweldig om naar te luisteren. En nu op dit moment is dat weer die Ravi Zacharias, als ik me niet. Zacharias. Fantastische kerel dat hij te vertellen heeft. Als je heel veel YouTube-filmpjes, dan krijg je regelmatig wel hetzelfde nog eens te horen. Maar zeker een schitterende man, een fantastische redeneervermogen. En die kreeg in één keer een vraag, want die doet heel veel van die polls, van oké, heb je een moeilijke vraag? Stel ze maar. En die organiseert veel van die sessies, om christendom te verdedigen, zegt hij dan. En een van de vragen was, ik vond het een domme vraag, eerlijk gezegd, maar ik kan me voorstellen dat mensen zich wel degelijk die vragen stellen. Er zit geen oordeel daarin, was omdat ik vanuit een christenblik keek. De vraag was, waarom, beste Ravi, ben jij zo bang van subjectieve moraal? Subjectieve moraal. Dat wil zeggen, we gaan beslissen wat dat goed en slecht is op basis van hoe dat ik het aanvoel. Vandaag is mijn subjectieve moraal, ik ben met verkeerd been uit bed gestapt, mijn kleine komt naar mij toe, hij irriteert mij, hij krijgt een klets om de snor. Mijn moraal van de dag. Ik voel mij niet goed en jij loopt in de weg. Subjectieve moraal. Wat hebben we gehad een jaar geleden met al die aanslagen. In één keer een hele heisa over burkinis en heel de moslimgemeenschap werd gemeden als de pest. Mocht in één keer niet meer op het strand in Marseille. Dat is Marseille toch, hè? Ja. Allemaal het verhaal gehoord. Subjectieve moraal is dat. Dat is massahysterie. Dat zijn mensen die geen houvast meer hebben, die uit paniek, uit hun buikgevoel, subjectief met hun gevoel, in één keer gaan beslissingen maken en zeggen, pop, zo. Blijkbaar is China echt gewoon de seculiere staat, gestript van alle godsdienst. Het is het land waar dan nog nooit zoveel genocide en moord gebeurd is, waar er zoveel wantoestanden zijn geweest, waar dat mensen met tanken platgereden werden. Niet alleen in China, verstaan me niet verkeerd. Maar de vrucht van een seculiere staat, van subjectief, mensen aan de macht, zonder God, die zelf mogen beslissen, dat loopt niet goed af. De wet is ons moreel kompas. Ja, wij leven door genade, maar de wet, dankzij God hebben we die. We moeten echt dankbaar zijn dat we die hebben, want het zou echt een tristige bedoeling zijn als dat niet was. Waarom hebben wij zo'n hekel aan de wet? Want de wet is onze aanklager. Daarom wringt dat. Hebben ze het? Ja, maar wetten. Geld dat met uw wetten. Laat me met rust. Ik zal zelf wel beslissen, voor mijn eigen. Wetende dat de uitkomst misschien niet altijd even denderend zal zijn. Ja, we hebben daar iets tegen. Dat overtuigt ons van zonde. En tot overmaat van ramp, de tegenstander van God, die maakt er zo graag misbruik van. Die vindt het zo fantastisch om dat spel te spelen. Ja, maar de wet zegt... Oh, heb je weer gezondigd? Wat is zonde? Dat is tegen Gods wil ingaan. Dat is de wet niet volgen. En wij voelen ons slecht. En het lukt hem. Bijna iedere dag... Bijna, Sam? Iedere dag... Lukt het hem wel op het een of andere gegeven moment om mij liggen te hebben, om mij weer slecht te doen voelen? En waarom? De wet gaat mij niet redden. Een andere manier om naar de wet te kijken. Diezelfde wet dat de Satan gebruikt. Zit jij aan het klikken of ben ik aan het klikken? Ja, oké.
Okay.
Ah, goh. Nou, ik was de overtuigde schrijver. Met een D. Dit wordt... Ja. Uiteindelijk moet je leren naar de wet kijken. De wet met een T. Op een andere manier. Uiteindelijk, de wet is er niet om ons slecht te doen voelen, maar gebruiken de wet is om te beseffen dat we Christus nodig hebben. De wet is gewoon één grote pijl en die zegt van, jij niet. Maar, wel niet daar. Hij, het kruis. Ga naar het kruis. Kijk naar Christus. Hij gaat het doen. Hij heeft het al gedaan. Uiteindelijk is de wet er om ons naar God te wijden, naar Christus te tonen en ons te tonen dat we eigenlijk compleet vervuld mogen zijn met blijdschap, met vreugde, want wij zelf kunnen het niet doen. Als we geen vreugde hebben in ons christen bestaan, dan hebben we echt een groot probleem. Dan zit er ergens iets niet juist, dan hebben we ergens iets niet gesnapt. Ik wil eindigen met... Bijna eindigen, ja. Drie verhalen. Eer en aanbidding, liefde, een relatie met hem hebben. Maar uiteindelijk, waarom zouden we dat doen? Wat zit daarin voor ons? Dat is uiteindelijk de grote vraag. Ja, het is een opdracht. I don't care. Als ik het nut niet zie van een opdracht, geloof me, dan doe ik hem niet. Of... Ik ga je heel graag moeten zien en dan doe ik het misschien toch. Maar ik denk dat iedereen wel zo wat in elkaar steekt. Het eerste dat ik merkte is dat als je een leven van aanbidding gaat leiden, dus God betrekt bij alles wat je doet, hem erkent voor wie dat hij is, hem graag ziet, je naast je graag zien, dan komt er echt wel verandering. In Gods woord vinden we het verhaal van onze tollenaar, Zacchaeus zeker, hè, in Lucas 19, vers 1 tot en met 9. Ik ging het eerst voorlezen, maar ik ga dat niet doen. Wat dat merkwaardig is, is... Hij verheugde zich. Hij was een oppertollenaar. Kunt je je voorstellen? Dat was niet... laat me eens plat zeggen. Dat was geen gewone rotzak. Het was de rotzak der rotzakken. Hij was erin geslaagd om al die ambetantrikken, tollenaars waren erom gekend, van de mensen het geld uit hun zakken te slagen, van ze in het zak te zetten, ze te manipuleren, onder druk te zetten met soldaten, huizen leeg te halen om zichzelf te verrijken. Dat waren tollenaars. Belastingscontroleurs. En hij was de baas van al die mensen. Dat was geen normale. Het was een klein manneke, maar dat was geen doorsnee ambtenaar. Absoluut niet. Die had gezag, die had aanzien. Maar die had al iets gehoord van ja, die Jezus, en hij wou die toch echt heel graag zien. En hij kruipt in die boom en in de hoop van hem toch ergens te zien van wie is die Jezus? Hij had daar van alles over gehoord. En Jezus komt langs en zegt, ja, kom er eens uit die boom. Vandaag ga ik bij jou eten. En in de plaats van te schrikken, die is gelukkig, die is keiblij. En zijn hart wordt vervuld met vreugde, met plezier, met blijdschap. En ze gaan eten en veel wordt niet echt uitgelegd wat daar verteld wordt. Maar wat is het resultaat? Die tollenaar is helemaal veranderd. Hij zegt, hij wil de helft van wat ik heb, ga ik aan de armen geven nu. En al diegenen dat ik in het zak heb gezet, en dat zullen er wel redelijk veel geweest zijn, ga ik een viervoud teruggeven. Niet dubbel, niet drie keer zoveel, vier keer zoveel. Ik ben echt benieuwd. Ik wou echt wel graag een vliegje geweest zijn in die woonkamer om te weten, wat heeft Christus daar nu eigenlijk gezegd? Wat is daar gebeurd? Wat is daar gebeurd met Zacchaeus? Want de impact was gigantisch. Hoe hard zitten wij nog op ons geld? Denk aan de rijke jongeling, hoe moeilijk het is. Het is makkelijker voor een kameel om door het oog van de naald te kruipen dan voor een rijke om zijn geld te lossen. Maar als je met God in aanraking komt, ik denk uiteindelijk dat dat het enigste is geweest dat er gebeurd is, Zacchaeus kwam in aanraking met God en Gods liefde. En hij besefte van, wat is echt belangrijk? Dat ik hier rijk ben, dat ik een grote man ben, dat ik de baas van zoveel ben, is dat belangrijk? Nee. Het leidt ook tot genezing. Pak de evangelieën, hè, mensen. Begin bij Johannes. Het is een boek over liefde. Begin te lezen. Hij ging als blinde, melaatse, kreupelen. Noem maar op. Genezing. Je mag genezing verwachten. Als je zelf zegt, van ja, ik zit hier met... Ik weet niet wat een zorgen over mijn gezondheid. Leef een leven van aanbidding. En bid voor genezing. Hij kan bergen verzetten. Waarom kan hij jouw gezondheidsprobleem niet oplossen? Hij bevrijdt ook. Iets veel subtieler dan de verandering die we zagen bij Zacchaeus. Iemand die zijn leven omgooit, wat gigantisch spectaculair is. Of genezingen, dat zo heel obvious zijn, is bevrijding. Nee, we zijn niet allemaal... Nee, één, dat kan niet. Als je Gods geest God aanvaardt in je leven, dan moet de Satan wijken. Dan komt Gods geest in je wonen. En dan hebben demonen geen recht op jou. Punt. Dan ben je bevrijd. Neemt niet weg dat je nog altijd gebonden kunt zijn door bolwerken. Ze noemen het bolwerken. Het zijn eigenlijk constructies van je eigen gedachten. Waar je helemaal in gevangen zit. Die niks goed meebrengen. Die jou verdrietig maken. Die jou iedere dag opnieuw kwetsen door gedachten. Die iedere dag opnieuw jou proberen onderuit te schotten. Jou weg te halen van Gods liefde eigenlijk. Maar daar kan je ook van bevrijd worden. Als je daarvan bewust bent, één dat je ze hebt. Neem daar de komende week eens... Is het tijd voor? Denk eens na voor jezelf. Van wat zijn mijn bolwerken? Wat zit er in mijn hoofd eigenlijk allemaal te spelen? Ik weet dat het niet de Satan is, want ik ben gered, ik ben een kind van God. Maar wat speelt er nog part in mijn leven? Waarmee moet ik nog afrekenen? Om uiteindelijk te komen, het is uiteindelijk wel degelijk oké om op zondagochtend in deel 1 uw keel open te zetten en te zingen. Hoe verschrikkelijk zou het niet zijn als we hier kwamen zitten en zeggen van ja... Jee, wij zijn gered. Joehoe. Kennen jullie het gevoel? Wat klopt er niet? Wie is er hier gered? Wie zegt er van, kijk, oké, ik ben gered? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oké, okay, ik ga stoppen. Ja. Waarom zijn... Ja, als predikant, waarom zien jullie er soms zo depri uit van deze kant? Je moet niet eerlijk antwoorden. Maar het is echt wel het doel dat we vreugdevol zijn. Als je beseft wat dat Christus gedaan heeft. Het is onwaarschijnlijk, mensen. Onwaarschijnlijk. Ik had daar nog een tekst onder gezet. Want uiteindelijk, wat ik net opgesomd heb, bevrijding, genezing, de vreugde, al die dingen, is een opdracht van Christus die hij aan zijn apostelen gaf. Het staat hier bij mij heel klein. Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op. Wek doden op. Drijf demonen uit. Je hebt het voor niets ontvangen. Gods geest was gratis. De genade van Christus is gratis. Geef het gratis terug aan de wereld. Is dat niet geweldig? Dat gaat ook over ons. Dat is niet Christus of Paulus exclusief. Het is niet apostel exclusief. Dit is voor iedereen. Wauw. Ik denk dan, wauw. Dat is onwaarschijnlijk. Jezus kwam de Samaritaanse vrouw tegen. En een heel discussie. Ik vond dit hier... Ja, ik kon niet anders... Zeg mij achteraf waarom dat ik dit gepost heb. Maar ik vond deze tekst zo mooi. Er komt een tijd, en die is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt ware aanbidders. De vraag die ik jullie wil stellen is, ja, we zijn gered. Ja, we kennen Christus. Ja, we kunnen daar blij om zijn. Zijn jullie ware aanbidders? Stel jezelf die vraag. Ben ik een lifestyle christen? Ben ik een 24 op 24 en 7 op 7 christen? Ben ik een ware aanbidder? Heb ik altijd respect voor God? Hou ik altijd van God voor wat hij voor mij gedaan heeft? Ik wil eindigen met dit. Echt eindigen met dit. Hier wordt heel vaak mee gelachen. Wordt gedacht aan kinderboeken. Dit is een van de moeilijkste filosofische vraagstukken, zo ongeveer die er bestaat, waar dat iedereen mee worstelt. Moeder, vader, waarom leven wij? Wel, ik ben ervan overtuigd dat God ons geschapen heeft om een leven van aanbidding te leiden. Wat houdt dat in, dat leven van aanbidding? In de eerste plaats om een relatie met hem te hebben. We zijn niet gemaakt om alleen te zijn of alleen onder elkaar. Uiteindelijk creëerde God voor Adam en Eva een tuin op de aarde. De Hof van Eden. Hij schiep de aarde. En toen maakte hij de tuin, de Hof van Eden, voor Adam en Eva. En ze wandelden samen en ze spraken met elkaar. Ze hadden gemeenschap. Iedere dag. Iedere dag kwamen ze elkaar wel ergens tegen. Daarvoor waren ze gemaakt. Om in relatie met God te staan. Zoals de natuur in relatie met God staat, zouden wij ook in relatie met God moeten zijn. Om effectief iedere dag in zijn liefde te leven. Hij heeft ons gemaakt niet om op onszelf te zijn, maar in symbiose met hem te leven. Eén te zijn met hem. Het probleem is, als we dat niet doen, dan gaan we afleiding zoeken. Dan blijft die honger knagen van binnen. Dan blijft die onrust zitten. En wat gaan we dan doen? Dan gaan we uitvluchten zoeken. We gaan afleidingen zoeken. En we hotsen als popcorn. Van hut naar haar. En we blijven onrustig. Niks vervult ons. Wij zijn gemaakt voor een relatie met God. Ware aanbidding is een liefdevolle, dag in dag uit relatie met God, onze Vader. In één zin te zeggen, ik vond hem grammaticaal, niet schrijfwijze, maar grammaticaal een beetje ambetant. Maar hij heeft ons gemaakt om in relatie met hem te leven. Als je dat meepakt, iedere dag, dat het niet een one-day show is op zondag, maar van maandag tot maandag en zo verder. Amen.